Nieuwsblad podcast. De stemmen van Assise.
30 jaar geleden, op 7 april 1994, werden 10 Belgische militairen in koele bloede vermoord in het Afrikaanse land Rwanda. Nochtans waren ze daar met de meest vreedzame bedoelingen heen getrokken. Hun dood betekende de start van een van de donkerste bladzijden uit de wereldgeschiedenis.
C'est le Rwanda. C'est le club met Colorado.
Ook omdat ze dezelfde avond van de aanslag hebben gezegd, zijn de Belgen die de president hebben neergeschoten.
U stond op de zwarte lijst.
Ja, ik moest eraan, hè.
Mijn naam is Cédric Lagast, journalist bij het Nieuwsblad. En in deze podcastreeks reconstrueer ik het verhaal van de 10 paras. Samen met hun familieleden, maar ook met mensen uit de politiek, de diplomatie en het gerecht, onderzoeken we wat er precies gebeurd is. Waarom moesten 10 Belgen sterven? Dit is De Paras, aflevering 1, De Moord. Op 23 maart 1994, om 2:30 uur 's ochtends, vertrekt vanop de luchthaven van Melsbroek een C-130 naar Rwanda. Aan boord de paracommando's. Het is het 2e bataljon commando's van Flawin. Ze maken deel uit van in totaal 450 Belgische militairen die naar Rwanda gestuurd worden. Opvallend, de paras dragen niet hun traditionele groene baret. Ze hebben die ingeruild voor een lichtblauw exemplaar. Want ze zullen niet onder Belgische vlag opereren. Ze maken deel uit van een vredesoperatie van de Verenigde Naties. Ze zijn er de blauwhelmen. Peacekeepers. 4 maanden zouden ze er blijven. En volgens hun familie hadden ze er zin in.
Ils sont partis la fleur au fusil. On leur a dit comme ça quand avant de partir, c'est pas la Somalie, c'est le Rwanda, c'est le club Met qu'on leur a dit.
Met de bloem in het geweer, zo zijn ze vertrokken, zegt hun familie. Ze hadden hen verteld dat ze in club Met zouden terechtkomen. Dit is de familie van korporaalchef Louis Plessia, de op dat moment 33-jarige paracommando uit Serein. De stem die je hoort is die van zijn identieke tweelingsbroer Joseph Plessia. Aan de muur in de woonkamer van Joseph hangt een foto van paracommando Louis Plessia. Een foto uit 1993, met kortgeschoren haar en in bloot bovenlijf. De foto is genomen tijdens een missie in Somalië. Zijn broer Joseph zag er in die dagen identiek uit, al had hij toen een bos lange krullen. Alleen Joseph is de afgelopen 30 jaar ouder geworden. Hij is nu 63 jaar en hij lijkt nu met zijn ondertussen kale hoofd nog altijd heel erg op die para op de foto aan de muur.
Et vous êtes grandi ensemble?
Oui, tout le temps. Je ne se voyait pas.
Oui.
On pleurait tout le temps.
Naast Joseph zit Anina, de nu 84-jarige moeder van de tweeling.
Parce que les jumeaux ont dit qu'ils ont le même caractère. Non, c'est pas le même caractère. Il y a toujours un peu de différence. Mais il faut le savoir.
Ok.
Moi, je reconnaissais le.
Voilà.
À la marche, à tout.
Haar 2 zonen zijn identiek, maar ze hadden elk een eigen karakter, zo zegt ze. Ze deelden een slaapkamer en een hele jeugd waren ze dag in, dag uit samen. Als ze elkaar even niet zagen, dan huilden ze, zegt Joseph. Louis was degene die de bevelen uitdeelde. Hij was sportief en hij liet zich op 18 jaar door zijn boksleraar overhalen om paracommando te worden in het Belgisch leger. Dat was niks voor zijn tweelingsbroer Joseph. Die was bang voor hoogtes. En het idee dat je met een parachute uit een vliegtuig zou moeten springen?
Non, moi je me sens mieux. Non, moi c'est au parachute. J'ai le vertige, moi c'est au parachute. Pas question c'est au parachute. Non, on faisait beaucoup de sport.
Je fais la natation, je fais la gymnastique.
Je n'ai pas eu le temps, parce qu'on m'a appris que c'est pour ça que je n'ai pas fait le paracommando. Non.
Joseph Plessia is zelf cipier geworden. Louis had 2 kinderen, een zoon en een dochter, uit een eerdere relatie die ondertussen voorbij was. 11 jaar lang al was hij para. Omdat hij een nieuwe vriendin had, had hij een aantal jaren voordien aan het leger gevraagd om een bureaujob te krijgen. Dat had hij 1 jaar volgehouden, maar de lokroep was te luid. En dus was Louis Plessia opnieuw parocommando geworden. En stond hij op 23 maart 1994 te popelen om naar Rwanda te vertrekken. Als het militaire vliegtuig 8 uur later landt op de tarmac van Kigali, dan komen de paras in een warm, groen land terecht. Een heuvelachtig land in het hart van Afrika, met groene bergkammen. Een land waar de berggorilla's leven. Maar ook een land waar er onderhuidse spanningen smeulen.
En ik wist dat Rwanda een mooi land was. Het land van de 1000 heuvelen, goed klimaat, sympathieke mensen. En waar onze ontwikkelingssamenwerking goed gedijde. Ja. Dat ging daar goed.
Dit is ereambassadeur Johan Swinne. Op het moment dat de C-130 met paras op de tarmac in Kigali landt, is Swinne al 4 jaar lang de ambassadeur van België. Hij kent Rwanda door en door.
Ik kwam dan terecht in een stabiel land, waar de ontwikkelingssamenwerking goed functioneerde, waar er veel Belgen waren, waar we goede relaties mee hadden. Dus voor een diplomaat was dat toch wel voor
mij. Maar geen land is spanning, geen land is enorm.
Het begon.
Rwanda was na de Eerste Wereldoorlog even een kolonie van België geweest, samen met Burundi. Dat duurde tot 1962, tot Rwanda een onafhankelijke republiek werd. Rwanda kent 2 grote bevolkingsgroepen. De Hutus, die zo'n 85% van de bevolking uitmaakten, en de Tutsis, die zo'n 10% van de Rwandezen uitmaken. En tussen die 2 groepen ontstonden er spanningen. Na de onafhankelijkheid in 1962 nam de Hutu-meerderheid de macht. Een grote groep Tutsis vluchtte naar Oeganda. En in 1990, dat is 4 jaar voor de komst van de paras, Swinne is dan pas net een paar dagen ambassadeur, dan breekt er een burgeroorlog uit, omdat een groep Tutsis vanuit Oeganda gewapend naar Rwanda terugkeert. Ze noemen zich het Rwandees Patriotisch Front.
Abirimana, hoeveel keer heeft hij het mij niet gezegd? Ils sont venus. Ils sont venus, maar ils sont venus avec des armes. En dat is de eerste inval van Def Pierre dat 2 jaar voordien was opgericht.
En hoe voelde dat op straat? Ze voelden dat echt als van er is een inval bezig, er is hier een oorlog begonnen?
Ah, ja.
Nadat in 1990 de burgeroorlog uitbrak, zette Swinne zich als ambassadeur in om de vrede te bekomen tussen de Hutus en de Tutsis. Hij reisde verschillende keren af naar Arusha, de stad in Tanzania, waar in 1993 een vredesakkoord gesloten werd. De Arusha-akkoorden. Het is in die fragile, prille vredessituatie dat de Belgische paras in maart 1994 in Rwanda landen. De Belgen arriveren er als blauwhelmen, als peacekeepers. Zij moeten de vrede tussen de Hutus en de Tutsis bewaken.
Alain nous envoie une carte qui nous dit ici tout va bien.
Dit is Martin, de zus van korporaal Alain de Batty, de dan 29-jarige para Julie Béchalerois.
Pouvez-vous m'envoyer des sandales de plage parce qu'il fait très chaud? Nous avons notre propre villa. On est complètement indépendant. Tout ça est différent de la Somalie. Ils sont tous armés. Sinon qu'ils sont tous armés et nous on fait l'arbitre. Je vous laisse, je dois changer la radio. Alain.
Alain de Batty stuurde een postkaartje vanuit Rwanda naar zijn familie. En daarin maakt hij een zeer ontspannen indruk. De paras woonden in een villa, vertelt hij daarin. En hij vraagt zijn familie om hem strandsandalen op te sturen. Alain de Batty had er samen met zijn collega's het jaar voordien een zware missie in Somalië op zitten. Toen hij daarvan terugkeerde, was hij stil. Hij was vermagerd en wilde er niet te veel over kwijt. Rwanda zou anders worden.
Ouais, de toute façon, ne t'inquiète pas, tout va bien, on peut jouer au tennis. La mission, c'est 8-4, on peut prendre nos raquettes de tennis, on peut aller nager, voilà.
Il prévoyait pas de gros...
Non, pas un truc pareil.
Lachend vertelde Alain aan zijn familie dat ze er zelf zouden kunnen tennissen. De Batty wist natuurlijk wel dat er spanning waren in Rwanda. anders zouden de blauwhelmen er niet nodig geweest zijn. Maar ze hadden de Belgen uitgelegd dat ze dit keer vooral de rol van scheidsrechter zouden moeten spelen. Kijken en patrouilleren. Maar ambassadeur Swinne, die voelde die onderhuidse spanningen anders aan. En hij wist dat er in de straten van Kigali onder een deel van de Hutu-bevolking onvrede leefde tegenover België. Een deel van de Hutu's keerde zich tegen de Belgen.
Aanvankelijk was er geen algemeen anti-Belgisch gevoelen. Wel bij de niet-gematigden, bij de heetgebakerden, bij de extremisten. Want die vonden dat de Fransen veel meer solidair waren met het Hutu-regime dan de Belgen.
Een deel van de Hutu-bevolking vond dat de Belgen de kant kozen van de Tutsis. Tegen de Hutu's. Dat werd ook duidelijk in de uitzendingen van de beruchte clandestine radiozender Radio Milcolin. Daar werd opgeroepen tot geweld tegen de Tutsis. Maar daar werden ook de Belgen zwart gemaakt. Het idee dat de Belgen aan de kant stonden van de Tutsis, dat was onterecht, zegt Swinne. Want de Belgische diplomaten waren even streng voor de Tutsis als voor de Hutu's.
Ik ga enkele voorbeelden geven, enkele ingrediënten van dat anti-Belgisch gevoel. We hebben onmiddellijk beslist van geen wapens meer te leveren. Er waren wapens besteld voor 90
door Habyarimana.
Door Habyarimana. En die waren al betaald met documentaire kredieten. Maar we hebben snel, in begin oktober, dus in het begin van de crisis, hebben wij snel een deel van de wapens geleverd. Wapens en munitie geleverd. Ja. En dan gestopt. Dan gestopt. Het is een land in oorlog. Dus we gaan niet meer doen. We houden ons afzijdig, onpartijdig, neutraal. Ik hou niet van die term. Want je bent eigenlijk toch geëngageerd voor vrede en die speelt een rol, hè? Maar onpartijdig. Hè?
Die boodschap kwam slecht aan bij de Hutu-politici. Want net nu ze aangevallen werden door een Tutsi-leger uit Oeganda, wilde België hen geen wapens meer geven. In 1990 stuurden zowel België als Frankrijk ook troepen naar Rwanda. Die troepen moesten de Belgen en de Fransen daar beschermen. België trok, in tegenstelling tot Frankrijk, die troepen al na een maand terug. Ook dat viel verkeerd bij de Hutu-regering. Zij vonden dat België hen in de steek liet. En dan waren er nog de Arusha-akkoorden.
Ja, de Arusha-akkoorden, daar waren wij, Belgen en Fransen, toch wel, om te zeggen, eendrachtig om Habyarimana te, en het FPR, tot compromissen te bewegen. Wij waren veel meer uitspoken, expliciet kritisch over schendingen van mensenrechten. Bijvoorbeeld, als er journalisten werden gefolterd, dat gebeurde. Rwandese journalisten die kritische stukken hadden geschreven. Ik als ambassadeur, meteen stond ik op de pres om daartegen te protesteren. En ik organiseerde ook veel vergaderingen met mensenrechtenbewegingen, waar dan de Franse ambassadeur naartoe kwam.
Ja.
Maar die was veel minder expliciet kritisch over schendingen van mensenrechten dan de Belgen.
Maar moest u bijvoorbeeld bescherming krijgen of zo? Of kreeg u bedreigingen?
Ja, bijvoorbeeld. Er was wel eens een bedreiging, een onvertogen woord tegen de Belgische ambassadeur of tegen de Belgen.
Maar het is niet dat de Belgen die daar wonen, dat die op hun tellen moesten passen.
Jawel.
Ja?
Jawel. Ja. Je moet toch opletten, faut pas prêter le flanc. Je moet niet te veel aanstalten maken of u blootstellen aan situaties waar dat gedupt van wordt.
Was u bang in die periode?
Ik heb zo het in een. Ik kwam terug van een receptie bij de Amerikaanse ambassadeur en met de chauffeur. We treden nogal traag en we werden voorbijgestoken door een jeep met vanachter een pick-up. Hè? Een soldaat met een Kalashnikov. En die rijden ons heel traag voorbij. Die blijven zelfs even op ons niveau rijden. Dan steken ze voorbij en houden ons tegen.
En die soldaat die komt van zijn pick-up en die komt dus met zijn wapen rond onze auto draaien. Mm-hmm. Ik beweeg niet en hij stapt terug op de pick-up en rijdt voort. Ja. Toen heb ik wel schrik.
Dat was intimidatie.
Intimidatie of ja.
Ja.
De hele situatie verandert radicaal op woensdagavond 6 april 1994. De Paras zitten dan net 14 dagen in Rwanda. Voor hen voelt het nog altijd aan als Club Met. Over die anti-Belgische sentimenten, daarover sijpelt niets door naar het thuisfront. De Rwandese president Juvenal Habyarimana keert die avond met het vliegtuig terug uit Dar es Salaam in Tanzania. Daar heeft hij een vredestop bijgewoond. Op de luchthaven heeft hij de Burundese president Cyprien Ntaryamira aangeboden om met hem mee te vliegen. Die aanvaardt de lift. Maar als het vliegtuig met de twee toppolitici aan boord rond 7:40 s'avonds de luchthaven van Kigali nadert, wordt er van op de grond een raket afgeschoten. Die raket raakt het vliegtuig en het toestel stort neer. Niemand aan boord overleeft de crash. Wie die aanslag pleegde, dat is nu, 30 jaar later, nog altijd niet geweten. Maar de moord op de Hutu-president heeft in 1994 heel verstrekkende gevolgen. Er breekt meteen een burgeroorlog uit.
De eerste dagen ben ik niet naar kantoor kunnen gaan. Er werd mij afgeraden. Ik stond hoog op de lijst.
U stond op de zwarte lijst?
Ja, ik moest eraan, hè. Ik moest eraan.
En hoe wist u dat?
Dat wist ik van de avond zelf, van de aanslag op het vliegtuig, is een bevriende kolonel van het reguliere leger mij komen zeggen, ambassadeur, ne bougez pas. Jij bent in gevaar. Je staat hoog op de lijst. Ik weet dat. Ik heb die lijst gezien. En als jij begint rondrijden, dan is uw leven, dan brengt uw leven in gevaar. Ook omdat ze dezelfde avond van de aanslag hebben gezegd, zijn de Belgen die de president hebben neergeschoten.
En te midden van die burgeroorlog krijgt een kleine groep militairen een bijzondere opdracht. De Rwandese premier Agatha Uwilingiyimana was van gemengde afkomst. Haar vader was Hutu, maar haar moeder was Tutsi. Agathe had afgesproken met het hoofd van de VN-vredesmissie dat ze vanuit het radiostation van Kigali via de radio zou oproepen tot kalmte. De blauwhelmen kregen de opdracht om haar van bij haar thuis te escorteren. De VN-vredesmacht bestond uit militaire groepen van verschillende landen. Maar de keuze viel op de Belgen. Om 2:40 s'nachts vertrekken 10 paras op missie. 10 paras onder leiding van de 29-jarige luitenant Thierry Lottin vertrekken in 4 jeeps vanaf de luchthaven van Kigali.
Maar ik denk dat ik wist dat dat Belgen zouden zijn die de eerste minister gingen begeleiden tot bij de radio, waar ze een oproep zouden doen tot kalmte. Want ik heb haar, de eerste minister, heb die nacht aan de telefoon gehad. Ik heb heel veel. Ik heb een andere minister, een Tutsi, de enige Tutsi-minister, heb ik aan de lijn gehad. Die zegt: kunt je iets doen? Kunt je iets doen? Ze sluipen hier rond mijn huis. Ik ga eraan. Ze gaan mij ombrengen.
Was zij de premier? Wat zei ze toen u haar aan de lijn had? Of vroeg ze? Of wat hebt u haar gedaan?
Ah ja, ze zegt, kijk, nu het eerste wat we moeten doen, want dat was toch wel een koelbloedige dame, die zegt, het eerste wat we nu moeten doen, dat is oproep tot kalmte. Oproep tot kalmte. En dat we een crisissituatie met een koel hoofd managen. Benaderen en dat we komen tot goede afspraken.
En heeft zij daarbij om bescherming van blauwhelmen gevraagd? Weet u dat?
En zei, maar dat was sowieso, en dat lag voor de hand. Dat was al voorzien dat politieke leiders zich alleen verplaatsten met begeleiding. Hè?
De houding in Rwanda tegenover de Belgen was die dag erg gespannen en zelfs agressief. Dat blijkt uit de radiocommunicatie van andere Belgische militairen die op 7 april ook in Kigali waren. En die radioberichten zijn bewaard.
Il est exclu de donner la munition. Over. Kilo 9 de Alpha 7, over. Alpha 7, Sierra 14, Kilo 9 est en train de demander à Gutmat de t'ouvrir la porte, over. Yes. Non seulement il doit ouvrir la porte, faire avancer les CVRT, sinon je serai obligé de tirer, over.
Een groep Belgische militairen bevond zich aan het stadion in Kigali, waar ze werden ingesloten door een woedende menigte Rwandese, militairen en politiemensen. Ze konden niet meer weg.
We zijn toujours au moment 3 en on se traite comme des malades, d'accord? Sierra 6, Roger, est-ce que vous pouvez parler avec les commandos et avec les gendarmes? Over? De Alpha 7, j'essaye de parlementer, mais ils ne refusent, ils sont anti-belges, on a tué le président, etc., etc., over. Roger, essaye de leur expliquer que si on avait tué le président, on ne serait pas resté comme des cons devant eux, hein, over. Donc c'est bien la preuve que c'est pas nous, hein, over. J'ai déjà tout expliqué, ça ne passe pas.
Om 5:30 ochtends arriveert de groep Belgen aan het huis van eerste minister Agathe. Daar krijgen ze het gezelschap van 5 Ghanese blauwhelmen. Maar als ze daar aankomen, zijn de gevechten in de straten van Kigali al zo hevig dat er geen sprake kan zijn van een vertrek naar het radiostation. Van 2 Belgische jeeps worden de banden platgeschoten. 1,5 uur later, om 7:00, meldt Lotin via de radio dat het huis omsingeld is door 20 Rwandese militairen. Lotin meldt dat de Rwandese presidentiële garde ter plekke is en dat ze eisen dat de Belgen hun wapens neerleggen. Om 7:40 vlucht de Rwandese eerste minister haar huis uit. Agathe vlucht naar het huis van de buren. Maar daar wordt ze ontdekt door Rwandese militairen. Ze zou later om 11:45 in haar eigen huis worden doodgeschoten. Lotin meldt verschillende keren dat de Rwandese soldaten eisen dat de Belgen hun wapens afgeven. Het is de paras tijdens hun training altijd aangeleerd dat ze hun wapens nooit aan de vijand mogen afgeven. Maar om 8:49 antwoordt kolonel Joseph Dewey aan Lotin: jij bent de hoogste officier in rang daar ter plekke. Het is aan jou om de situatie in te schatten. En omdat er al 4 van zijn mannen ontwapend zijn en bedreigd worden, geeft Lotin toe om hun leven te sparen. Ze leggen de wapens neer en ze steken hun handen in de lucht. Niet veel later arriveert er een busje aan het huis van Agathe, op vraag van Rwandese majoor Bernard Ntiyaga. De 10 Belgen en de 5 Ghanese moeten in het busje stappen. Ze worden naar kamp Kigali gebracht, een militair kamp van het Rwandese leger. Dat ligt, voor alle duidelijkheid, in het centrum van de hoofdstad Kigali. Het ligt op 500 meter van de Belgische ambassade. Iets na 9:00 kan luitenant Thierry Lotin van daaruit nog contact opnemen met zijn overste, kolonel Joseph Dewey. Het is een roep om hulp. Lotin zegt dat hij op een onbekende plek is. Dat 2 van zijn mannen geslagen worden. Hij waarschuwt: ik denk dat ze ons gaan lynchen. Kolonel Dewey reageert: overdrijf je nu niet. Je gaat misschien een kwartier lang een moeilijke tijd tegemoet. Maar de situatie is helemaal doorgeslagen. 6 blauwhelmen slagen er nog in om zich te verschansen in een lokaal aan de ingang van het kamp dat dient steeds als een VN-verbindingsbureau. De 4 anderen worden geslagen met geweerkolven. Ze worden gestenigd en gestoken met bajonetten, tot ze sterven. Het lokaal met de 6 Belgen wordt daarna urenlang onder vuur genomen door de Rwandezen en bestookt met traangasgranaten. Het gevecht eindigt als 1 Rwandese militair op het dak kruipt en een granaat naar binnen gooit. Daarna blijft het stil. Om 14:00 is alles voorbij. Luitenant Thierry Lotin, eerste sergeant Yannick Leroy, korporaal Christophe Dupont, korporaal Alain de Baty, korporaal Marc Uitenbroek, korporaal Christophe Renoy, korporaal Louis Plessia, korporaal Stéphane Loire, korporaal Bruno Bassin, korporaal Bruno Mo,
alle 10 sterven ze daar, in kamp Kigali.
Wanneer hebt u geweten dat er 10 Belgen, 10 Belgische paras zijn?
Ik heb dat eerst vernomen, hou ik u vast, van Buitenlandse Zaken Brussel. En dan kreeg ik een telefoon van een kabinetsmedewerker. Is het waar dat er 3 Belgen zijn, 3 paras zijn vermoord? Ik zeg, nee, ik ga nagaan. Maar ja, je bent geïsoleerd op je residentie. Je hebt gelukkig even een telefoon met veel stukken van Kigali en zelfs met binnenland gewerkt. En dan hoort je dat er 11 paras zijn vermoord. En uiteindelijk ben ik de precieze waarheid te weten gekomen dat er dus 10 paras in het kamp Kigali, in het militaire kamp van Kigali, vlak bij ons, waren vermoord.
En hoe voelde, wat voelde u dan?
Want dat is akelig, hè?
Dat was niet dat iets dat verwacht werd. Dat was niet dat iets voor mogelijk had gehouden.
Nee.
In België wordt er diezelfde nacht nog aan 10 voordeuren overal in het land aangebeld. Als de bewoners daar in pyjama de deur openen, zien ze telkens een militair in uniform staan. Die heeft telkens weer verschrikkelijk nieuws.
Papa était retraité de la banque. Il a été chauffeur pour le rédacteur en chef du journal Le Peuple ici à Charleroi. Donc il le conduisait, il rentre à 2h du matin. Tout le monde dort, évidemment, moi je dors, maman dort. Et tout d'un coup, il voit des phares de voiture. À mon avis, la Jeep ou un véhicule militaire, moi je ne l'ai pas vu, fait demi-tour. Donc, et il entend marcher dans les graviers. Donc vite fait, il se reboutonne. Il ouvre la porte, mais le militaire partait déjà. Oui, papa court, mais voyant le militaire, il avait été militaire, il lui dit, il est arrivé quelque chose à mon fils. Et alors il lui dit, non monsieur, il est décédé. Et il remontait déjà dans sa voiture, ils sont pas formés à ce moment-là.
Ook in Serrain wordt er een uur later in het holst van de nacht aangebeld.
Et puis donc, dans la nuit, je lui dis, donc, à 3h du matin, on lui sonnait ici, pour qui, un militaire qui lui dit qu'il était mort.
Ah, et c'était vers quelle heure?
3h30 du matin. Oh. Et il a dit comme ça que, mais, en tout cas, c'est pas, ils n'ont pas souffert. Mais nous ne savons rien. Comment on les a fusillés, ils ont fusillé une balle dans la tête.
Alle 10 de families krijgen dezelfde boodschap. De paras hebben niet geleden. Ze waren onmiddellijk dood. 1 kogel. Pas maanden later zullen al die families ontdekken dat dat een leugen is. De dood van de 10 mannen heeft niet alleen een zware, dramatische impact op hun familie. De dood van de 10 paras heeft ook politieke gevolgen. De Belgische regering, onder leiding van premier Jean-Luc Dehaene, beslist meteen om alle Belgen uit Rwanda terug te halen. Die operatie krijgt de naam Operatie Silverback. Maar de regering beslist ook om alle 450 Belgische blauwhelmen uit Rwanda terug te trekken. De peacekeeping-operatie die is voorbij. België dringt er bovendien bij de Verenigde Naties op aan om alle blauwhelmen uit Rwanda terug te halen. Zonder blauwhelmen barst de burgeroorlog helemaal los. Op enkele maanden tijd sterven in Rwanda minstens 800.000 mensen. Tutsi's, maar ook gematigde Hutu's, journalisten, rechters. De 10 paras zijn bovendien niet de enige Belgen die sterven. Tijdens de genocide worden ook 10 Belgische burgers gedood. De 10 doodskisten landen op donderdag 14 april op de militaire luchthaven van Melsbroek. In de dagen erna worden ze in een thuisstad begraven. Maar daarna worden er vragen gesteld. Veel vragen. En het zijn de families van de 10 overleden paras die ze stellen. Wat volgt is een 16 jaar lange zoektocht naar de waarheid. Wat is er die dag gebeurd in Kigali? Waarom moesten toen vredessoldaten sterven? En kon hun dood op geen enkele manier verhinderd worden? Dit was de eerste aflevering van De Paras, een podcast van het Nieuwsblad. Mijn naam is Cédric Lagast. Onze dank gaat uit naar iedereen die met ons in gesprek wilde. De montage gebeurde door Pieter Santens van House of Media en de productie was in goede handen bij Bert Heijvaart.